We lezen uit Genesis, hoofdstuk 22, versen 1 tot met 14. Is dat boven Abraham op de proef gesteld? Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham, we hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zelf een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. En toen Abraham opkeek, zag hij een ram met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover. Of vers 15 ook. We gaan met elkaar zingen uit het boek Hemelhoog. 466. Dat is het.
Wij maken in het leven nogal eens wat herrie. En dat is meestal bedoeld om mensen te waarschuwen. We hebben op maandag hebben we een testfase dat het alarm gaat en dergelijke. Nou, dat geknal hier buiten, ik heb het niet kunnen vinden, maar volgens mij heeft het niet met waarschuwen te maken. Maar er zijn allerlei signalen en tegenwoordig appjes en al die dingen meer die ons alarmeren, die ons oproepen om na te denken. Harry, wil je even naar voren komen? Want het verhaal gaat dat van de bok die, kom maar hier staan, dat van de bok die Abraham slachtte, de linkerhoorn, gebruikt wordt in de geschiedenis van Israël. Dit ding heet een shofar. Even voor de mensen die het niet kunnen zien, ik schat dat hij een metertje lang is ongeveer, gekrulde hoorn van een ram. De linkerhoorn van de ram wordt geblazen in Israël een week voor oudjaar, dus een hele week lang, en een week vanaf oudjaar tot Yom Kippur, de grote verzoendag. Nou, ik blaas niet in de richting van de microfoon, want dan, nee, die microfoon bedoel ik, want dan gaat het helemaal, dan tetteren ze weg. Zo klinkt de shofar. Dankjewel, Harry. Dankjewel. Dat is de shofar. En ik heb van Harry ook een filmpje gekregen waarin je allerlei verschillende signalen kunt geven. 9 keer achter elkaar en 3 keer achter elkaar. En nou goed, dit geluid, het geluid van de shofar, en je hebt ze in allerlei soorten en maten, moet gemaakt zijn van een ram. Mag niet van een koeienhoorn, maar het moet van een ram zijn. Schaap, een schapenram mag ook, dus een geitenbok heet het dan geloof ik, en een schapenram. Nou ja, zoiets, dat mag wel, maar een koe mag niet. Dit geluid, een week voor Rosh Hashanah, dus elke Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar, dat betekent het Rosh is hoofd en Hashanah is van het jaar, dus het einde van het jaar, de volmaking van het jaar. Een week lang voor oudjaar klonk dit geluid. En dat riep de mensen op en het roept ons vanavond op, en daarom heb ik jullie allemaal een kaartje en een pen gegeven. Het roept je op om je te realiseren wat je van dit jaar bij God wil brengen. Dus het roept je op om in te keren tot jezelf, en jullie hebben er slechts 1 lied en 1 preek voor, en nou, daarna mag je helemaal je eigen weg gaan hoor. Maar zorg nou eens voor dat dat kaartje, of gebruik dat kaartje, om tijdens een lied, of tijdens, ja dat komt door die knallen, dan valt mijn microfoon weg, daar kan ik niks aan doen. Tijdens een lied of tijdens de preek, dat je je opeens realiseert van, dit zou ik aan het eind van het jaar bij God willen brengen. Voor alle zekerheid, wij doen niets met die kaarten, dus je houdt ze helemaal voor jezelf. Ja, ze worden helemaal, je houdt ze helemaal bij je. Aan 1 kant beschrijven, morgenochtend komt de andere kant. Maar daar is die kaart voor bedoeld. Ik heb een kaart en een pen voor je neergelegd. Gebruik nou eens zo tijdens de dienst de momenten om na te denken over de vraag, wat zou ik aan het einde van dit jaar bij de Heere God willen terugbrengen, willen geven aan hem, en dat kan van alles zijn, dat kan in dankbaarheid, dat kan in verdriet, enzovoort. Nou, dan weet je waar de kaart voor is, je weet waar de shofar voor is. We gaan nu eerst samen zingen uit de opwekkingsbundel, lied 642. Is er na de preek meditatieve muziek? Ja, mooi. Dan luisteren we naar meditatieve muziek straks. En we zingen dan Psalm 118, vers 1, 2 en 5. Psalm 118, 1, 2 en 5. Abraham krijgt een hele specifieke opdracht. In het Hebreeuws kun je lezen dat God duidelijk maakt dat hij zich niet vergist. Abraham, offer je zoon, ja, die je lief hebt. Je enige, Isaac, alsof in de cadans van wat God zegt, hij heel specifiek niet wil dat Abraham zich vergist, echt een hele specifieke opdracht krijgt, Abraham, ja, die bedoel ik, Isaac, jouw kind, die je lief hebt, je enige, die, ja, die ga jij offeren. Hebben wij misschien de gedachte, wat een rare opdracht. Zouden wij het doen, denk ik dan meteen. Zouden wij onze kinderen offeren omdat God het vraagt? Zouden wij als Abraham, want er staat helemaal niet dat hij zich verzet. Abraham staat op, verzamelt de spullen en gaat op pad. Er staat niks van verzet, geen slag of stoot, hij doet dat gewoon. En wat is gewoon? Ja, dat haal ik er maar gewoon uit, omdat in het hele gedeelte helemaal niets staat van verzet van Abraham. We hebben alle dingen die hij verzamelt, Dus het vuur en de twee knechts en de takkenbos en het mes en de ezel, die hebben allemaal betekenis. De meeste laat ik zitten, maar ik vraag in deze korte preek aandacht voor de ezel. De ezel is een onrein dier. Als je in de Levitische wetgeving leest, dan mag die ook aan God niet geofferd worden. Hij mag ook niet, een ezelsjong mag ook niet gelost worden door bijvoorbeeld een offer, maar dat moet dan een lam voor in de plaats komen. Wordt dat niet gedaan, dus heeft iemand geen lammetje om een ezel te lossen, dan moet de eerstgeboren ezel moet sterven. De nek gebroken worden, staat er zelfs. Waarom? Omdat de ezel het type is van het onreine, slaafse dier. Dus het is echt een pakdier. Het is een lastdier. En wat zie je nou gebeuren? Abraham, die gaat met zijn zoon, ja, die, Isaac, van wie die houdt. En met een ezel beladen met takkenbossen en twee dienstknechten en een mes en met vuur gaat hij op pad. Kun je heel veel vragen bij stellen? Doen we nu even niet. Na 3 dagen, ook weer zo'n ding, gaan we ook mooi overheen. Na 3 dagen komt hij bij de berg Moria. En dat is de plek die God hem zou wijzen waar hij zijn zoon moest offeren. En op dat moment legt hij de hele last op zijn zoon. Dus met andere woorden, hij pakt die takkenbossen van de ezel af en maakt van zijn zoon een ezel. Kun je meteen al denken? Onrein? Een offer dat je niet aan God mag brengen als je het vergelijk tussen Isaac en die ezel maakt. Het vergelijk in de Bijbel wordt ook gemaakt tussen de ezel en Israël. Israël die de belofte van God draagt. Israël die de geschiedenis van God draagt. Israël die geroepen is om de geschiedenis van God te dragen in deze wereld. Maar het is een onrein volk. Nou, dat gebeurt er. Even stoppen. Dus Isaac, die laten we even staan met de takkenbossen. Even een vraag. Wij hebben natuurlijk, denk ik, de neiging te denken, ja, maar wij offeren onze kinderen niet. Dat doen wij niet. Dat is, sterker nog, wij in heilige verontwaardiging zouden zelfs kunnen zeggen, maar wij vinden eigenlijk ook dat God die vraag helemaal niet mag stellen. Het past niet bij het beeld dat wij van de God van Israël hebben, dat hij aan ons zou vragen dat wij een kindoffer brengen. En toch dacht ik in de voorbereiding bij mezelf, maar offeren wij onze kinderen niet op aan onze idealen, aan onze opleidingen, aan onze wereld die in stand gehouden moet worden, aan de kerk die in stand gehouden moet worden, aan onze twijfel? Als mijn kinderen ook maar geloven, dan is dat een bevestiging dat ik toch iets goeds heb gedaan. En onze kinderen lijken zo de last te gaan dragen. Ja, van wat? Moet ik nou gaan zeggen dat het allemaal fout was in 2016? Moet ik nou gaan zeggen dat het allemaal goed was? Of een mix tussen die twee? Vraag het jezelf maar af. 2016, wat zou je opschrijven om terug te geven aan God? Is dat een lied van dank dat naar boven gaat? Of is het een schreeuw van pijn? Of is het een stille schaamte? Of is het... Snap je? Dus het is nog maar de vraag of wij, en met wij bedoel ik alle generaties, want onze kinderen gaan het ook weer doen, en wij zijn zelf ook kind, wij hebben ook de takkenbossen van het offer opgelegd gekregen, als het gaat om carrière, geloof, verstand, opleiding, plaats in de kerk, plaats in de maatschappij. De beslissingen die wij nemen zijn ons ook door het vorige geslacht opgelegd. Wie offert er nou? Offerden onze ouders ons aan de catechisatie? offerden onze ouders ons. En dan kun je prachtige redeneringen houden. Dat is waar. Maar Isaac wordt wel geofferd aan het geloof van Abraham. Goed. Ik weet niet of je al dingen hebt opgeschreven op je papiertje. Misschien bedenk je ze nu dat jij, oh, ik ga zo meteen dat opschrijven. Dat kan. Datgene wat je van 2016 terug zou willen geven aan God. Omdat je er een hekel aan had. Of omdat je er zo dankbaar voor was. Omdat je het niet wilde. En toch moest. Of omdat je niet mocht en het wel wilde. Schrijf het maar op. Isaac torst als ezel de last van Abrahams geloof. En als een ezel bestijgt hij de berg Moria. En dan denk je al bij jezelf, dit gaat niet goed. Dit kan niet goed gaan, want God kan nooit een onrein volk als offer aanvaarden. Dat kan niet. Kom, jullie kennen God ook. Jullie weten dat hij de heilige is, de machtige. Hij kan toch nooit iets onreins eraanvaarden als offer? Ja, maar Abrahams geloof wordt toch op de proef gesteld? Abraham bouwt een altaar. Abraham schikt het hout. Abraham legt zijn zoon erop. Het lijkt wel alsof die zonder slag of stoot, zonder er zelfs maar bij na te denken, het leven zomaar uit handen geeft. Ja, God zegt het toch? Is hij groot in geloof? Omdat hij tegen Isaac zegt, God zal zichzelf wel een lam van een lam voorzien? Of durft hij geen eigen weg te gaan? En gaat hij alleen maar daar waar God het hem zegt? Mag hij geen eigen... Nou, zo kun je... Misschien vul je al wat in op je kaartje. Over wel durven of niet mogen. Of wat je wel had willen en niet hebt gedaan. Of kan allemaal. Maar op het moment dat Abraham dat mes pakt om zijn zoon te offeren, hoort hij zijn stem. Abraham! Abraham! Niet doen. Niet doen. En op dat moment draait Abraham, hè, want dan draait hij zich om en hij ziet achter de struiken een ram, verward met zijn horens in die struik. Het is natuurlijk raar dat God de Eeuwige een ram als offer voor ons hele jaar zou aanvaarden. Is dat voldoende om hem te danken voor alles wat we kregen? Is dat voldoende om te betalen voor alles wat we verkeerd deden? Kom nou toch, je weet toch zelf ook wel dat God de prijs van onze dank en de prijs van onze vergevingsbeden niet gelijk stelt aan een ram. Ik heb even nagekeken, maar een ram koop je voor een paar tientjes. Dat zal God toch niet bedoelen? Nee, maar God bedoelt in plaats van. En daarom zeggen, gaat het verhaal in Israël, dat de linkerhoorn en de rechterhoorn van de ram niet zijn verbrand. Maar dat die elke keer gebazuind moeten worden om ons te herinneren aan het feit dat wij leven. Dat met al wat je hebt opgeschreven, de dank en de pijn en het verdriet, dat wij leven. Ja, nou, we zullen nog eens een keer die shofar horen, maar dan van achteruit de zaal. Doen je oren het nog? Ja, mooi, hè? En de mensen dachten aan het jaar dat ze terug gingen geven aan God. Maar ze dachten vooral aan het feit dat zij niet het offer waren. dat Israël wel het onreine volk was door het jaar heen. Dat ze wel de belofte van God hadden gedragen, daar gaan we morgen verder. Maar dat ze niet geofferd werden op het altaar van Gods eer. Maar dat God zichzelf van een offer voorzag. En het mooie wil nu dat ze alleen de linkerhoorn gebruiken van de ram. Want, zeggen ze, op de dag dat de Messias komt, blazen we de rechterhoorn. Dus die gebruiken ze tot op heden niet, want volgens hun is de Messias nog niet gekomen. Voor ons, ja, ik weet niet of het nou een linker of een rechterhoorn was, maar wij zouden het uit kunnen en moeten bazuinen met die ramshoorn. Namelijk dat het lam van God gekomen is. Dat wij inderdaad het jaar uit kunnen wandelen in de vergeving in Christus Jezus. Dat onze dank geofferd is op Golgotha, maar ook onze zonde geofferd is op Golgotha. Dat God zichzelf van een lam heeft voorzien. En nu gaan we luisteren naar muziek. En misschien denk je wel bij jezelf, als ik het dan toch terug mag geven aan God de genadige, de liefdevolle, dan schrijf ik, hoewel ik het misschien net niet durfde, ook dat er maar bij op, waar ik mij voor schaamde, want ik mag het teruggeven in Christus. Of ik schrijf dat er maar bij op, omdat ik in stilte zo ontzettend dankbaar ben, dat ik zo het jaar uit mag, in zijn genade.